Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Donderdag, 3 december 2020. Tijd weer voor een nieuwe FC Afkikken Daily. Met iemand die wel Duits kan. Hoi, Jeroen Blonk.
Aber natürlich, ja.
Ja, of in ieder geval die verstand heeft van de Bundesliga. Maar daar gaan we het allemaal niet uitgebreid over hebben. We gaan het wel uitgebreid hebben over Duitse elftallen.
Aber natürlich.
Ja, nou, Jets is...
Fertig?
Fertig.
Oké.
Okay. Ik habe fertig, toch? Zei die ooit, Trapattoni? heb je die persconferentie al gezien?
Ja.
Geniale persconferentie. Nee, we gaan het hebben over de Champions League gisteravond. Waren een paar interessantere wedstrijden. We gaan kijken natuurlijk naar het Nederlands trio dat vanavond in actie komt in de Europa League. En er is ook nog wat kort ander nieuws. Toch wel mooie ontwikkelingen in Engeland wat betreft jeugdspelers. In ieder geval zullen Nederlandse clubs heel blij mee zijn. En we gaan het hebben over Giovanni van Bronckhorst. Maar daarover later meer. Laten we beginnen met het spektakelstuk gisteren op Old Trafford. United, Paris Saint-Germain. Gebeurde van alles. Zowel op het veld als daarna. Waar heb je het meest van genoten? Jij als voetbalconnoisseur.
Van de wedstrijd op zichzelf. Want het was een lekkere op- en neergaande wedstrijd die ik niet per se had zien aankomen. Maar het was een heel erg open spel. En vanaf volgens mij was het de 36e minuut, heb ik me dood zitten irriteren aan Solskjaer.
Oh?
En het niet ingrijpen van Solskjaer met name.
Waarom de eerste 35 minuten niet?
Ja, oké, okay, maar dan blijf je bezig met Manchester United wat dat betreft. Maar voor de mensen die het niet gezien hebben en iedereen die internet heeft, die zal het waarschijnlijk hebben meegekregen. Maar Fred maakte een slaande beweging.
Nee, het was een kopstoot.
Kopstoot, inderdaad, ja. Richting Paredes. Ja. En ja, die werd er niet afgestuurd, wat vrij onbegrijpelijk was.
Ja.
Nou, toen had iedereen al zoiets, misschien moet je hem eraf halen. 4 minuten later maakt hij weer op diezelfde Paredes een overtreding waar hij te laat was.
Toen kreeg Paredes kreeg toen geel, hè?
Paredes kreeg toen geel, inderdaad.
Ja, ja.
En toen dacht iedereen van, nou, na de rust zullen we Fred in ieder geval wel niet meer zien.
Ja.
Met Donny van der Beek en Pogba nog op de bank. Maar ja, hij liet hem staan en in de 70ste minuut maakte hij een tackle waarbij hij wel op de bal was.
Hij neidt hem daar wel een tweede
kaart uit. Ja, 100%, maar de andere kant... Weet je, het is gewoon je weet dat die scheidsrechter die gaat iets mee krijgen van zijn fouten. Waarschijnlijk in de rust. Dus
ja.
Die zal bij iedere aanleiding tot, zal die tweede gele kaart geven. Zeg maar iets wat erop lijkt, prima, tweede geel. Ja, dan denk ik dat dat gewoon echt een fout is van de coach. Toch? Ja, jij bent een United fan, dus ik kan me niet voor.
Nee, ja, maar daarom, ja, ik vond het grappig dat je zei vanaf de 36e minuut.
Ja, precies.
Orsato deed zijn eigen ding. Gewoon de scheidsrechter gisteren. Hij heeft het dus gezien, ook die kopstoot. Mm-hmm. Dus hij heeft het gezien en loopt dan er terug. En ik zat naar Wietse te luisteren, Wietse van der Goot. En die dacht ook dat hij geel gaf aan iemand die liep te zeiken tegen hem. Maar het was gewoon geel voor Fred. En oké, iedereen ging ook door. Iedereen dacht oké. Natuurlijk gewoon heel raar dat je hem laat staan als iemand zo met vuur speelt. En het was ook niet een wedstrijd. Er gebeurde genoeg, weet je. Er was de hele tijd dat het gezeik met Neymar en McTominay.
Ja.
Dat speelde al de hele tijd. Dus ja, ik vind het al... en dat is het slechtste wat je kan doen als supporter. Leedvermaak hebben. Ik vond het dus mooi dat Pogba erin kwam. Nadat United met 10 man kwam te staan. Want toen kwam hij er wel het veld in. Toen kwam hij erin voor Rashford.
Ja.
En bovenal... dat het überhaupt nog een wedstrijd was... lag eigenlijk ook wel aan Paris Saint-Germain. Ik moet zeggen dat United een paar keer heel scherp uitkwam, heel snel. Een van de mooiste aanvallen van dit seizoen was uiteindelijk toen... voor mij was dat net naar rust.
Zeker.
was de hakbal van Cavani. Nee, Cavani kreeg hem mee, denk ik. Of Cavani
de stift van Cavani, bedoel je?
Nee. De echte de aanval.
Oh, eerste aanval die Martial overschoot.
Ja, ongelooflijk. Lichaam over de bal. Maar die schoot inderdaad over. En die chip was ook fantastisch natuurlijk van Cavani.
Dit is de eerste 30, 35 minuten waren echt voor Paris Saint-Germain. Ja. Toen hadden ze kunnen uitlopen. Maar daarna eigenlijk vanaf de 35e gewoon tot de rode kaart.
Ja, lucky was goal Manchester natuurlijk wel van Rashford.
Ja, precies. Ja, die was een lucky goal. Maar de goal van Paris Saint-Germain, de 2-1, was ook vrij lucky.
Die bal bleef liggen
uit de corner, zeg maar.
In de 16 meter.
Maar tot die goal, en eigenlijk vanaf de 35e, 40e minuut, was United weer beter. Dus de wedstrijd was echt in fases. United had hem na rust twee keer echt kunnen beslissen. Die paas van Cavani op Martial. En dat geweldige stiftje. En wat Bruno Fernandes daar doet. Zeg maar, hoe die hem met zo'n subtiele touch perfect neerlegt voor Martial. Ja. Die niet van scoren houdt.
Ja, ik vond het ook wel. Voor mij was Cavani met die hakbal toch aan bij die aanval begon.
Hij
begon
mij wel. Hij zette hem zelf
op. Het was een fantastische aanval. En Cavani had natuurlijk de chip. Die op de lat kwam. Dus het was ook echt een vermakelijke wedstrijd. Maar het is wel klaar voor United in deze pool.
Nou ja, ik had het er twee weken geleden met Bruce over. Van wie denk je dat er doorgaan? En ik dacht dat inderdaad United niet ging redden. Omdat ik zag ze niet allebei deze wedstrijden winnen. En daar lijkt het nu wel op te gaan. Daar lijkt het nu wel op te gaan afstevenen. Ze hebben enigszins geluk dat ze met een gelijk spel gaan ze wel door. Nou, dat kan op zich nog wel tegen. Leipzig, ik weet niet, heb je die wedstrijd gezien toevallig?
Ja, ik heb de slotfase zitten kijken.
Ja, precies.
En Sørloth, hè? SO. Ja. Echt een mega belangrijke goal door de oud-FC Groningen.
Ja man, 100%.
Want dit zorgt ervoor dat er in deze pool in ieder geval... Ja, dat ze het in eigen hand hebben om te overwinteren in de Champions League. Na speelronde 5, dan hebben we het natuurlijk over groep H. Paris Saint-Germain bovenaan, 5 gespeeld 9. Komt door die late goal, die 1-3. Waardoor het onderlinge resultaat in het voordeel uit is gevallen van de ploeg uit Parijs. United, 5 gespeeld 9. Die hebben op dit moment nog de voorsprong op Leipzig. Omdat ze de thuiswedstrijd wonnen van de Duitsers. Die hebben namelijk ook 9 punten. En Istanbul, Başakşehir. Ik spreek het waarschijnlijk weer verkeerd uit. 5 gespeeld 3. Die zijn uitgespeeld. Dus drie ploegen die 9 punten hebben. En het zou zomaar kunnen dat United en Leipzig doorgaan. Maar er moet heel veel geld geschoven worden naar Turkije. Dat Istanbul stunt in Parijs. En dan zou het zomaar nog kunnen. Maar ik je nu zeg, gaat United niet door. Lekker Europa League met, ik denk dan ook niet meer met Solskjaer, maar aan de andere kant.
Ja, dat is inderdaad de vraag die ik aan jou wil stellen. Moeten ze Solskjaer niet nu gaan ontslaan?
Maar nu?
Maar dat, in het verleden kunnen we niet meer teruggaan. Maar moeten ze het nu doen? Zeker omdat bij Real Madrid is natuurlijk ook een beetje hommeles. En daar zit Zidane enigszins op de schopstoel. En er is volgens mij voor beide teams één manager perfect. En dat is Pochettino.
Ja, maar Pochettino wil de baas zijn bij United. En dat ben je gewoon niet. En dat gaat het probleem worden. Dus in ieder geval altijd die verhalen die ik van Spurs hoorde. Van jongens die bij Spurs speelden. Die zei het ook. Hij was gewoon echt de baas. En uiteindelijk gaat dat... Daar heeft het best lang is het nog goed gegaan. Omdat hij leverde. Ja, bij United. Ja, met deze ploeg. Ik denk dat hij, wat ik al zo vaak heb gezegd. Ja, ik denk dat hij stabieler gaat spelen. Maar je gaat niet meespelen om de titel met dit United. Weet je, je mist gewoon kwaliteit achterin.
Dus je eigenlijk zeg je, het maakt niet zo heel veel uit wie ze neerzetten.
Nou ja, wat ik zeg, ik denk dat het stabieler wordt. En als hij er wel voor mensen aan het verstand kan krijgen, dat er achterin behoefte is aan versterking. Ja, dan... Ik denk dat er gewoon te veel speelt. En ja, weet je, ik zie Solskjaer daar ook weer staan. En Solskjaer gaat dan zeuren over die gele kaart, die tweede gele kaart van Fred. En denk ik, kijk nou gewoon eerst naar jezelf.
Ja, 100%.
Want dat had er al lang af moeten zijn. Ja. En daar kan je niks aan doen, bij Fred, bij die eerste. Maar dan is het een waarschuwing. Dan, hè, wat jij zei, dan die tweede overtreding in de eerste helft. Dan denk je, oké, in de rust zeg je, hey, beste vriend, je hebt nu twee keer het geluk gehad dat je geen rood hebt gepakt. Maar we gaan je er wel even afhalen. En dan is het na 70 minuten het einde voor Federico Rodriguez Santos. Nooit geweten dat hij zo heette. Maar Fred ging dus af. Leuke post van onze social media man. Heb je dat gezien? Die had zo Fred en had hij die F klein geschreven en die red in kapitalen.
Oh, leuk, omdat hij dan spelen met taal. Ja,
prachtig. Ik wou dat ik dat kon. Goed, voor de rest, er was nog even gezeik met... ben jij team Neymar of team McTominay?
McTominay.
Want?
Ja, lekker schots, lekker trappen. Nee, ik denk dat McTominay te ver is gegaan en ik vind dat Neymar zich ook aanstelt. Ja. Maar in ieder geval tegen dit soort gasten voetballen is gewoon heel erg irritant.
Ja.
Die gaan liggen en die gaan huilen en die halen je uit je spel. Nou ja, hij ging ook een paar keer, was hij echt te laat. Dus daar heeft Neymar dan gelijk in.
Ja. Ik denk dat Neymar op een gegeven moment gewoon het gevoel had, waarom word ik niet beschermd?
Ja.
Dat is het hele ding. En dat Scott McTominay met al zijn ziel en zaligheid probeert Neymar uit zijn spel te halen. Ja, dat is zijn goed recht. En ja, ik weet niet. Ik moet wel zeggen, weet je, ik volg Ligue 1 echt vrij weinig. Ik zie altijd wel die hoogtepunten voorbij komen. Maar als ik dan weer zo'n wedstrijd zie, het is wel schandalig hoe goed zij zijn, hoor. Het blijft, de kwaliteit druipt er gewoon echt vanaf van die gasten.
Maar dat is zo. Kijk, die voorhoede is insane. Dus ja. Echt, dat slaat nergens op. Zeg maar, nee. Want als je Mbappé en Neymar hebt.
Ja. Uiteindelijk, wat was dat, in de 89e minuut gingen ze nog met z'n tweeën. En toen Mbappé gaf hem niet af. Ja, ik dacht dan, oké, ik dacht dat jullie matties waren, speel die bal gewoon af. Overigens, Mitchell Bakker uit Purmerend. Ik dacht, hij gaat gewoon voor zorgen dat Paris Saint-Germain deze wedstrijd gaat winnen. Het was echt bizar. Hij kwam goed op. Overigens moet ik zeggen, daarna had hij er ook 4 keer dat hij er overheen kwam, kreeg hij de bal niet. Maar het scheelde echt, het kostte echt, voor mij brak alles in de rug van De Gea op het moment dat hij die redding maakte. Bleef ook nog op de grond liggen, zag je dat?
Ja.
Hij tikte hem echt uit de onderhoek. Maar toch mooi om te zien. We zijn er al een stuk minder verbaasd over, maar ik blijf het toch altijd wel mooi vinden. Mitchell Bakker, eigenlijk van jong Ajax, nu gewoon Champions League. En valt gewoon ook goed in gisteren.
Het is echt een vrij succesverhaal geworden.
Ja, inderdaad. United, dus verloren van Parijs. En Paris Saint-Germain in pole position om te overwinteren in de Champions League. We hadden het net voor de uitzending over, we gaan het zo over de Europa League hebben, maar die, ja, het is echt niet normaal. De pools waar het echt nog om gaat, ik kan beter eigenlijk de pools opnoemen. Nou, laten we beginnen. Groep A, Atletico Madrid. Atletico tegen Salzburg in een rechtstreeks duel. Het is in Salzburg. Wint Salzburg, dan ligt Atletico eruit. Dat is het meest bizarre. En ik weet alleen niet het onderling resultaat nog tussen Lokomotief en Atletico. Zullen we het even snel kijken? Dat als...
zal ook niet positief zijn. Ze hebben 1 wedstrijd gewonnen en die voor mij is dat van...
Atletico Lokomotief is 0-0 en Lokomotief tegen...
Ja, dan hebben ze 3 keer gelijk gespeeld. Lokomotief, want ze hebben 3 punten.
Dan heeft Atletico
dus Atletico beter heeft gedaan, dan beter gedaan.
Oké, dus Lokomotief kan in ieder geval niet door... Maar dus Salzburg tegen Madrid, rechtstreekse finale. Dan die pool daaronder is het helemaal spannend. Gladbach op 8, Shakhtar en Real allebei op 7 en Inter op 5. En dan is het Inter tegen Shakhtar en is het Real tegen Borussia Mönchengladbach. Dus daar is eigenlijk echt van alles nog mogelijk. Groep C is gespeeld met City en Porto door. Nou, groep D, dat is natuurlijk de groep van Jaron Blonk, Ajax en Atalanta, een rechtstreekse finale.
Zeker.
Zit jij dan in dit kamp van, ja, dit is lekker, dat het gewoon een finale is?
Nee, natuurlijk niet.
Nee? Oké.
Nee, het is gewoon echt heel erg balen dat Atalanta daar ineens wint. Het slaat helemaal nergens op.
Ja.
En nu komt het allemaal op die laatste wedstrijd aan. Het is ook echt zonde dat je hem niet gelijk speelt, want dan had je zelf kunnen gelijk spelen. Het is wel...
Ik vind het heerlijk, maar ja, ik sta er iets heel anders in. Ik denk dat Ajax het ook wel gaat flikken.
Ik denk, zeg maar, op papier ben je beter dan Atalanta.
Kijk, zo kan je het woord wel gebruiken, flikken. Ja. Maar,
ja, ik ga
dan groep E. Nog even SO naar onze grote vriend, onze grote Frans vriend, Giroud. Moeten we toch even... Onwaarschijnlijk, de wederopstanding van Giroud.
Fantastisch.
Was het met jou van de week dat ik zei dat jij nu nog naar de Zandbak... Over de Zandbak...
Nee, dat was met Bruce.
Ik weet niet of het een zandbak is in Miami, maar dat Beckham natuurlijk een contract had.
Nee, dat was wel met mij inderdaad. Ja, het is al een contract aangeboden.
Maar Sevilla, ik kreeg gisteren heel veel appjes door van mensen die hun bedjes kapot zijn gegaan op Sevilla, die zo hard onderuit zijn gegaan. Nee, maar sommigen hadden zeg maar 1x, Sevilla niet verliezen. Hadden nog een handicapje, Sevilla plus 1.
En heb je Sevilla niet gekeken dit seizoen? Want die zijn dramatisch.
Vaker FC Buitenland luisteren.
Het enige waar ze het goed hebben gedaan is in de Champions League. Ja. En dat als je naar de pool kijkt, Krasnodar en Ren, ja, dat verklaart ook wel het een en ander. Dat zijn gewoon echt de minste goden uit de Champions League ronde. Dus, ja.
En dan nog even snel groep G, Barça en Juve door. Groep H hebben we het net over gehad. Parijs, United en Leipzig. En dan nog even groep F, SO naar Noah Lang. Speler van de maand. Gisteren of eergisteren verkozen. Gisteren zijn eerste goal, Champions League goal gemaakt. Voor club. Club maakte gehakt van Zenit. En die hebben het gewoon ook nog in eigen hand, hè?
Ja.
Club moet de laatste speeldag naar Lazio.
Winnen, je bent er.
Zo simpel is het.
Ja, niks mis mee.
Nee, zo simpel is het. En anders overwinteren ze in de Europa League. En het zou wat zijn, joh. Club Brugge door naar de... Hè? Wanneer is dat voor het laatst?
Ik kan me echt niet heugen dat er überhaupt een Belgisch team zich gekwalificeerd heeft.
Kijk, en dan is het goed dat we zoveel Belgische luisteraars hebben. Want ik in al die Spotify-lijstjes zie ik voorbij komen. Dank trouwens voor het delen allemaal. Hulde daarvoor. Onze head of social heeft besloten dat de actie nog een jaar... Rustig, Neil. Een dagje doorgaat en dan van iedereen die het post op zijn timeline, op zijn stories, op Spotify, pikken we één iemand uit en die krijgt een cadeau uit de webshop. Heeft Danny gewoon gefixt. Maar ik zag dus dat we in heel veel Belgische lijstjes staan. Heel veel Belgische luisteraars. Dus ben jij een Belgische luisteraar? Of ben je een luisteraar?
Ken je een Belgische luisteraar?
Of ken je iemand uit België? Bel die op. Nee, vertel ons even wanneer voor het laatst club heeft overwinterd in de Champions League. Gaan wij door met de Europa League. Drie Nederlandse ploeg vanavond in actie. Daarover gesproken. Er is een speciale bet, zag ik. Vanochtend uitgaan via FC Betting. Daar trouwens ook weer een nieuwe podcast online. De FC Betting podcast over de drie Nederlandse ploegen. Als alle drie de Nederlandse ploegen vanavond winnen. En je speelt mee. Dus je speelt op via jouw favoriete bettingpartij. Mm-hmm. En je speelt hem. En de drie Nederlandse ploegen winnen. Worden er kersttruien verloot. Onder de mensen die meespelen.
Kijk eens
dat
aan.
Gezegd hebben. Hè? Het is, verwacht het, je dat voordat we het gaan doen?
Het is wel echt feest hoor.
Hey? Verwacht je? Ja, het is december. Het is de kerstmaand. Nee, het is niet de kerstmaand. Het is de feestmaand. Zo moeten we het zeggen. Want er is natuurlijk ook Sinterklaas.
Ja.
Ron Blonk zegt ja tegen de truibed.
Ja. Nou, verwachten is een heel groot woord. Maar ik zou hem wel durven spelen.
Oké. Okay. Waar zie je het addertje onder het gras? Bij welke wedstrijd?
Granada en Napoli.
Nee, ja, die spelen niet tegen elkaar. Bij welke wedstrijd?
Ja, oké.
Okay.
AZ, Napoli en Granada, nee,
maar welke,
PSV.
Als je, welke ben je het meest angstig voor?
Winnen?
Ja, winnen.
AZ, Napoli.
Oké. Okay. Nou gaan we daarmee beginnen. AZ Napoli. Vorige keer was het natuurlijk de COVID-19 wedstrijd van AZ. Miste veel spelers. Twijfel, kunnen we wel die kant op naartoe afreizen. Wij hier. Nou, dat gaat een monstershow worden van Napoli. Werd het ook wel. Wel genoten van Napoli die wedstrijd. Veel kansen gekregen. Uiteindelijk won AZ 0-1. Dani de Wit. Ik weet niet of hij überhaupt daarna nog een keer heeft gescoord. In ieder geval niet in mijn coach van het jaar. Maar wonnen die wedstrijd. En dat is natuurlijk wel heel gek, want zij speelden ook zo'n wedstrijd eigenlijk tegen Sociedad. Moet ik zeggen, dat was nog wel wat extremer.
Toen waren ze wel echt of uit of thuis?
Nee, ja, uit, zeg maar. Dus toen werden ze ook weggespeeld, ja. Die verloren ze. Ja. Die thuiswedstrijd zag je wel hoe goed AZ het uiteindelijk zich heeft aangepast. Dus daar ben ik vanavond wel heel erg benieuwd naar. Kan AZ het nu beter doen dan de uitwedstrijd? En niet qua resultaat, dat is onmogelijk. Maar wel qua veldspel. Wat denk je?
Nou ja, ja, eigenlijk. Want ik vind AZ de laatste week een positief spelen, zeg maar. Er werd natuurlijk een beetje een vertekend beeld gecreëerd over AZ doordat ze de eerste vier wedstrijden gelijk speelden. Ja, dat helpt natuurlijk niet mee en ook de manier waarop. Maar het veldspel is eigenlijk het hele seizoen ook al met de grootste vlagen best wel goed geweest.
Ja.
En tegen Real Sociedad, een team van denk een beetje dezelfde statuur als Napoli, speelden ze thuis echt fantastisch en vergaten ze zichzelf te belonen. En als ze dat niveau kunnen halen en dan inderdaad net wat doeltreffender kunnen zijn, ja, dan denk ik dat er hier gewoon echt een heel erg goed resultaat in het verschiet ligt. En dat is wel echt heel erg positief als je kijkt naar de stand.
Ja.
Want dan ga je naar 10 punten er even van uitgaan dat Sociedad ook wint van Rijeka.
Ja.
Dan heb je het helemaal zelf in de hand in die laatste wedstrijd uit bij Rijeka.
Ja, dat is hier zeker zo.
Wat denk jij?
Ik denk dat het heel lastig gaat worden. Wat ik wel blij ben bij AZ is, en dat zag je voor mij, het verschil was met die uitwedstrijd in Spanje en die thuiswedstrijd. Daar had ik met broers over dat ze Koopmeiners destijds nu wel op het middenveld konden gebruiken. In die uitwedstrijd in Sociedad kon dat niet, omdat Martins Indy toen niet meespeelde. Ja, je mist nu vanavond alleen Svensson. Ik ben benieuwd hoe ze dat op gaan lossen. Ik heb eigenlijk geen idee wie ze daar... Ja, ze zouden natuurlijk... had ze Diakos, die heeft in het verleden ook wel rechts gespeeld. Het was meer eigenlijk toen ze met 3 achterop speelde. Of met 5. Je mag het zelf invullen met hoeveel verdedigers dat is. Anders kan Bruno Martins Indy nog wel een keer uitleggen hoe het is om met 3 man achterop te spelen.
Dat is dan wel heel fijn dat je die dan ineens in je team hebt zitten.
Dat Arne Slot zegt, nou Bruno, leg jij het even uit.
Nee, Sugawara niet gewoon?
Ja, Sugawara is natuurlijk een optie. Die speelde de uitwedstrijd overigens wel bij in Napels.
Als toen nog
een andere, ja, als een andere positie. Dus dat, ja, Sugawara zal het ook wel trouwens gaan invullen. En voor de rest missen ze eigenlijk niks. Dus,
Het is vooral hopen dat Napoli heeft een echt wedstrijden afgewisseld waarbij ze echt heel erg goed was. En
afgelopen weekend.
Ja. En echt dat ze echt Scudetto-materiaal zijn. Mm. Maar ook afgewisseld met wedstrijden waar niks lukte. Waarbij ze aan het beuken waren tegen een muur. En eigenlijk alleen maar tegen zichzelf speelde. AZ was daar een wedstrijd van, maar ook Sassuolo. Dat is wel heb ik wel echt wel vaker gezien dit seizoen. Dus hopen dat je Napoli op zo'n manier treft. En niet
zeker
op de AS Roma manier van afgelopen zondag.
Insigne, dat is wel mooi, gisteren op de persconferentie, dat de nederlaag pijn heeft gedaan. Dat geloof ik ook zeer zeker. En er werd aan hem gevraagd op welke spelers van AZ Napoli moet letten. En toen zei hij de legendarische woorden: niet alleen voorin hebben ze goede spelers, het hele team is sterk.
Nou ja,
kan je überhaupt één speler opnoemen van AZ, dacht ik, als je zoiets zegt.
Ik vind het lastig, want AZ heeft wel de grootste, heeft wel echt 2-3 van de grootste talenten in de wereld op dit moment. Wel, ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat een Boadou of een Stenks of een Wijndal, zeg maar, of Koopmeiners misschien ergens nog wel een keer in je hoofd heeft gesproken. Dus heeft hij tegen Koopmeiners gespeeld? Speelde Koopmeiners tegen Italië? Nee, hè?
Met Nederland zelf al?
Ja.
Nee. Zeg ik gewoon nu heel... Als ik het gewoon heel hard
zeg... Zeggen, je zegt het op een bepaalde gedecideerde manier dat het wel niet zo moet zijn.
Even kijken. Italië, Nederland. Nee, voor mij niet.
Volgens mij ook niet.
Nee. En dan gaan we nu kijken. Dit zou echt heel goed zijn als ze nu wel hebben gespeeld. Insigne speelde niet. Nee, en Koopmeiners zat wel bij de selectie.
Kijk,
Insigne niet. Nee, Insigne speelde niet.
Misschien, hij is ook een tijdje uit geweest.
En Insigne zat ook niet bij de selectie.
Nee, hij is een tijdje uit
geweest. Dus Koopmeiners die Insigne zoeken bij die Interland niet vinden. Dus dan kennen ze elkaar in ieder geval daar.
Dit is de content waarvoor je luistert.
Absoluut. Maar ik heb wel, dit is wel echt vanavond, dit is wel echt... Echt gewoon echt een heerlijk avondje wordt.
Ja, man.
En AZ Napoli dus. En Arne Slot zei ook nog over de persconferentie. En dat lijkt me ook... Er zit geen Spaans tussen. Als ze verliezen, zit het erop. Dat denk ik ook. Dus zorg ervoor in ieder geval dat je wint. Of in ieder geval niet verliest. Maar ik denk ook niet verliezen dat het jezelf ook echt te lastig maakt voor die laatste wedstrijd.
Dan moet je hopen op Napoli.
Ja, maar ik denk dat die dan gelijk spelen.
Ja, dat zeg ik. Dan moet je hopen op Napoli, zeg maar, dat ze... Ja, je enigszins een handreiking doen.
Granada PSV. Granada. Hoe spreek ik dan nou goed uit?
Granada.
De heenwedstrijd was toch eigenlijk een opdoffer van Jewelsen voor PSV. Weet ik nog dat ze eigenlijk de eerste helft wel prima deden.
Eerste helft prima, en niks rust, aan de hand. 1-0 achter, of 1-0 voor. Ze begonnen ook goed aan de tweede helft. En toen een half uurtje dachten ze van, weet je, we hebben deze wedstrijd niet meer nodig. Ga maar spelen.
Mij niet meer bellen. En ik weet nog, die Jorge Molina was dat toch? Die scoorde toen.
Die scoorde maar voor mij. Suárez maakte die hele mooie goal.
58 is die of zo?
Nee, 2 jaar jonger.
Ja. Nee, hij is 38 van mij. Ja, maar cool. Ik zat nog even te kijken naar die opstelling. Ik denk dat er best wel nog wel een verschil is. En speelde toen nog met centraal met Boscagli en Baumgartel. Jorrit Hendricks en Mauro Junior speelden toen op het middenveld. En voorin Mo Iataren en Donjan Malen. Ja, ik denk dat we vanavond een ander PSV gaan zien.
Dat denk ik ook, ja.
Toch? Ik denk dat hij langzaam nu ook wel doorheeft van... Ja, dit is mijn basis. En dan, hè, dan is dat centrum denk ik gewoon deze Boscagli. En dan denk ik dat hij nu wel gewoon met Gutsen en Gakpo aan de zijkanten gaat spelen. En voorop met Sahavi en Malen.
Ja, dat lijkt mij het meest...
Ik hoorde trouwens Rick Elfrink zeggen, hot take. Die vroeg zich af hoe lang Sangaré, als hij deze vorm vasthoudt, bij PSV speelt.
Ja, dat vind ik helemaal niet zo'n hele gekke. Ik denk net te vroeg om aankomende zomer al weg te gaan.
Nou, ja. Ik dacht dat je de winst stopt als... Nou, als hij nu nog 5 maanden zo speelt.
Ja, oké. Okay. Ja, als je het zo stelt dan wel.
Toch?
Dan
hij is wel heel dominant namelijk in zijn spel. En we kennen het eigenlijk ook niet in Nederland.
Ik denk maar dat is het ook een beetje. Hè? Want ik denk dat een scout dat ook in acht neemt als die kijkt naar bijvoorbeeld een Sangaré. Zeg maar, we hebben een competitie met heel veel technische voetballers, waar heel veel voetbal in zit. Waar we een gemiddelde nummer 6 heeft meer techniek dan de gemiddelde nummer 10 in
de rest van de wereld.
In een willekeurige competitie.
Ja.
Dus dan valt het ook heel erg snel op als je een hele fysiek sterke nummer 6 hebt, die vervolgens ook nog kan voetballen. Maar dat het echt een hele goede voetballer is, dat staat volgens mij wel buiten kijf.
Zeker. PSV moet winnen. Hè? Voor de mensen die zich afvragen, hoe ziet de pool eruit? Het is zo dat natuurlijk onderlinge resultaat is het voordeel van de Spanjaarden op dit moment. En Granada 4 gespeeld, 10. PSV en PAOK Oh nee, PSV 4 gespeeld 6. PAOK 4 gespeeld 5. En onze vrienden uit Cyprus, Omonia, 1 puntje. Die zijn zo goed als uitgeschakeld. Als ze 2 keer winnen, dan gaan ze gewoon door. Moeten PAOK en PSV geen punten meer pakken. Maar ja, als zij dus niet winnen en PAOK wint wel, ja, dan treffen die twee elkaar op de laatste speeldag. En dan hebben zowel PAOK als Granada het beter onderlinge resultaat.
Ja, dus dat zou wel erg naar zijn. Je treft Granada wel op een goed moment. Granada heeft de laatste 3 wedstrijden verloren.
La Liga gaat naar je best, hè?
Zeker. En ook tegen allemaal laagvliegers. Dus dat helpt niet helemaal mee.
Nee.
Ik moet zeggen, Granada is ook niet echt een heel erg goed team. Het is vooral een team wat tactisch heel erg goed in elkaar zit. Ja, het welbekende laagblok, linies op elkaar, dat er weinig ruimte is om tegen te voetballen. Ja,
ik heb jou het wel eens ooit Getafe Light horen noemen.
Ja, dat is...
Je bent niet voor niets de host van SC Buitenland, toch?
Ja, nee, ik kom wel eens met een uitspraak. Je leest tegen eens een keer wat op het internet en je doet net alsof je het zelf verzonnen hebt. Maar ja, dat is wel een beetje wat Granada is. Het is net wat minder schopperig, maar mooi voetbal. Even een wedstrijdje, 90 minuten naar Granada kijken. Ja, dat zou ik ook niet voor je plezier doen in het weekend.
Nee.
Maar het zijn wel teams waar Nederlandse ploegen het over het algemeen lastig tegen hebben. Dus ik hoop dat PSV een remedie tegenvindt en zich vooral niet te veel laat meeslepen in het spel, in het doodcirkelen. En dan, ja, die tegenaanval is gewoon dodelijk met Matisse en Suarez.
Ja, ik denk dat dit niet een hele vermakelijke wedstrijd wordt. En dat denk ik bij Feyenoord tegen Dynamo Zagreb denk ik ook niet. Ik denk dat Feyenoord niet het spel zal maken. Dat Dynamo Zagreb in ieder geval, na die eerste wedstrijd destijds, hadden we echt lovende verhalen over de ploeg uit Kroatië. Alleen toen liet ze het niet echt zien, behalve toen uiteindelijk nog die pingel die Bijlo stopte. De aanloop naar die pingel was mooi en was een hele mooie aanval. Maar nu kan het gewoon dat Feyenoord vanavond hele goede zaak gaat doen. En ik zeg het nog maar eens, Steven Berghuis is niet geschorst vanavond. Ik zei het vorige week met zoveel overtuiging dat Bruce Stoll tegenover mij zat. En die dacht gewoon, nee, hij is geschorst. Ja. Ik zei, Feyenoord, zo lastig. Berghuis geschorst. Ja. Uiteindelijk is het een beetje Berghuis in ieder geval niet zo dominant als we hem in een periode hiervoor hebben gekend. Maar vanavond zou hem zomaar weer de wederopstanding kunnen zijn van hem.
Ja.
En winnen, ja, dan doe je hele goede zaken. In deze pool Zagreb 4 gespeeld 8. Feyenoord 4 gespeeld 5, Wolfsbergen AC 4-4 en CSKA Moskou 4 gespeeld 3. En ik zeg het er nog maar een keertje bij, CSKA Moskou, het is echt heel raar. Gedeeld koploper in de Premier League samen met Zenit, maar stijf onderaan in deze pool.
Ja, dat had ik niet zien aankomen.
Nee.
Ik vind Wolfsbergen is echt het slechtste team uit deze pool. Het is zelden zo'n slecht team zien voetballen.
Ja.
Het is echt een rechterrijdje eredivisie niveau in mijn optiek. Dus dat, iedereen kan die wedstrijd zich nog wel herinneren tegen de thuiswedstrijd in Feyenoord. Tegen Feyenoord, ja, die hadden ze nooit op die manier moeten weggeven. Maar wel goed herpakt tegen CSKA 2 keer. En als ze het niveau halen van de thuiswedstrijd tegen CSKA, dan zie ik hier wel een goed resultaat in het verschiet.
Ja.
Ze moeten alleen opletten in de omschakeling. Dat zag je ook in die eerste wedstrijd. Dus ja, ze hebben toch redelijk wat talent te lopen met die Maier en op de flanken met Orsic en Castrati en dan in de spits Petkovic. Dat zijn best wel spelers die ook op Europees niveau op de radar staan van best wat subtopclubs. Dus
ik hoor het je zeggen.
Het gaat niet makkelijk worden, maar
als CSKA wint vanavond en Feyenoord wint, dan mag er, we willen niet aansporen, mag er misschien wel vuurwerk afgestoken worden, want dan is Feyenoord door in Europa.
Ja, dat.
Ik werd door @MaxiMaxi27, oftewel Rut, werd ik erop gewezen. Dat ik had het vanochtend verkeerd gezegd in de FC Betting podcast. Dus bij deze kan ik het nu wel goed zeggen, dankzij MaxiMaxi27.
Wie schat jij de grootste kans in die doorgaat?
Van
de 3 Europese teams, niet heel van heel de Europa League.
Ja, ik denk toch Feyenoord.
Ja, ik ook.
Ik denk dat AZ het lastigst gaat krijgen. Terwijl eigenlijk daar niet do or die is. Wel een beetje. Maar PSV, als ze niet winnen, dan zijn ze eigenlijk de klos. Maar ik denk toch dat Feyenoord dus de grootste kans heeft door te gaan. En dan denk ik toch wel PSV en dan AZ. Maar, zoals gezegd, 3 keer winnen en je speelt hem mee. Gooi hem op je Twitters, op je Insta. Tag FC Betting erin. En dan maak je kans op die fantastische FC Betting kersttrui. Och, wat heb ik er zin in. Morgen komen ze gewoon binnen. Let's go. Jawel. Over morgen gesproken. Morgen, we kondigden het al eerder aan, speciale vrijdagmiddagborrel. over Diego Maradona, vorige week overleden. En we hebben dus eigenlijk een hele speciale vrijdagmiddagborrel voor XXL. 4 uur lang komen allemaal gasten langs. Hier aan tafel Simon Tjommer, Willem Haak, Wesley Victor Mak, Christian Wielaert, David Ent komt langs. Dus dat is helemaal mooi. En we hebben hele toffe Skypers. We zijn natuurlijk, in ieder geval de vrienden van de Mid-Mid-podcast in België, die hebben vorige week een special gehouden over Diego. En toen kwamen we ook achter het verhaal van Frank Raas. Ik weet niet of jij het verhaal kent.
Nee.
Frank Raas, je kent Live is Live filmpje?
Ja.
Nou, morgen in de vrijdagmiddag hoor je het verhaal wat de relatie is tussen
ook mijn teaseren.
Frank Raas en dat filmpje. Maar we hebben natuurlijk ook contact met Remy Leeman in Argentinië, wat de status daar nu is. Maar ook gewoon mensen die hem gedurende hun leven zijn tegengekomen of die een soort Maradona-bedevaartstocht hebben gehouden, zoals Stuart Moussou. Die spreken we dan ook via Skype. En assistent trainer in Eredivisie. Ik denk misschien wel een van de grootste fans van Maradona die ik ken. Adrie Poldervaart, die zei, ik moet hier even over kletsen. Dus die zien we ook morgen in de vrijdagmiddagborrel tussen 4 en 8. Ja, heel veel zin in.
Ja,
even kijken, nog ander nieuws wat we hebben. Ik ga even kijken naar de tijd.
Ja, dan praat ik het langzaam aan elkaar.
31 minuten zitten we al. Oh mijn god.
Oh jeetje, omdat we het zo gezellig hebben.
Dan doen we, er staat nog wat nieuws, maar dat kunnen we ook morgen meenemen. Toch even afsluiten met twee Feyenoorders. Giovanni van Bronckhorst heeft zijn ontslag aangeboden bij zijn club in China. Sinds maart zijn familie niet meer gezien. Dat is de lezing die we in ieder geval vanochtend, daar werd ik mee wakker. Toen zag ik het voorbij komen. Dat is niet zo leuk nieuws voor Gio. Aan de andere kant, hij kan weer terug naar zijn familie. En oud Feyenoorder Royston Drenthe is failliet verklaard.
Ja, pittig.
Ja, hij heeft net tegen Voetbalzon laten weten dat hij geen idee heeft wat er aan de hand is. Dus ik moet zeggen, Royston, ik moet het wel goed zeggen. Ik ken de ins en outs niet en ik weet niet exact wat er aan de hand is. Maar als dit is wat ik denk dat het is, dan is dit niet zo belangrijk. Ik lig altijd onder een vergrootglas, maar het zal opgelost worden zoals het hoort. Hij is hier te gast geweest in de vrijdagmiddagborrel. Toen kwam zijn boek uit. Hugo Verkleij heeft het geschreven. Tof boek, echt een tof boek. Hij had toen al, vertelde hij bij ons, dat hij echt heel veel geld had verloren van die opwarmapparaten voor knakworsten. Oh, en ja. Toen zeiden wij daarna, wij hopen gewoon dat hij nu wat beter begeleid wordt in de rest van zijn carrière. Maar wordt vervolgd, in ieder geval. Sterkte in deze vervelende periode, Royston. En wat een dag. Het zit er alweer op.
Jeetje. Ging snel.
Jaron, dankjewel. Veel plezier vanavond.
Ja, dankjewel. Jij ook.
Hè? Heel veel zin in de Europa League. Jullie natuurlijk allemaal bedankt voor het luisteren. Morgen de vrijdagmiddagborrel van S afkicken. De Diego special. En in de tussentijd kan je gewoon luisteren naar al die andere podcasts van FC afkicken. Waaronder de FC Betting podcast. Maar ook de nieuwe Paul van Velsum. En ja, het is waar. Het borrelt in Doetinchem. Fijne dag.